Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 5, de versen 6 en 7. Gij Heer verdelgt de leugenspreker. Maar mij ontmoet uw mededogen. 6 en 7 van Psalm 5. Gemeente, wij lezen het woord des Heren uit de brief die Paulus geschreven heeft aan Titus. En we lezen uit die brief het derde hoofdstuk, Titus 3. En na de schriftlezing zingen we het laatste vers van Psalm 104, het 18e vers. De zondaar zal verdelgd zijn op Gods wenk. Vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn, dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen, want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing des Heiligen Geestes, dewelke hij over onze rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwige levens. Dit is een getrouw woord en deze dingen wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt, opdat degenen die aan God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn de mensen. Maar wedersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen en twistingen en strijdingen over de wet, want zij zijn onnut en ijdel. Verwerp een ketterse mens na de eerste en tweede vermaning, wetende dat de zodanige verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld. Als ik Artemas tot u zal zenden of Tychicus, zo benaastig u tot mij te komen te Nicopolis, want aldaar heb ik voorgenomen te overwinteren. Geleid Zenas, de wetgeleerde, en Apollos zorgvuldiglijk, opdat hun niets ontbreken, en dat ook de onzen leren goede werken voor te staan tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Die met mij zijn, groeten u allen. Groet ze die ons liefhebben in het geloof. De genade zij met u allen. Amen. Wij doen uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, er is nog een stukje overgebleven in zondag 31 van onze Heidelbergse catechismus, waar we nog geen aandacht aan schonken, maar wat toch ook op het woord van God heel duidelijk teruggaat en wat dus ook bij het onderwijs van het woord van God hoort en dus ook van tijd tot tijd in de prediking aan de orde dient te worden gesteld. En dat is wat wij vinden in de 85ste vraag en het 85ste antwoord. waar het gaat over de tweede sleutel van het Koninkrijk der Hemelen. De eerste is, zoals u weet, de prediking van het Heilige Evangelie. En met die sleutel wordt de deur van het Koninkrijk zowel geopend als ook toegesloten. Maar er is ook nog een tweede sleutel en dat is de sleutel van de christelijke ban of de uitsluiting uit de christelijke gemeente. En dan is vraag 85 deze: hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo als volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, de gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden, en zo zij aan de vermaning zich niet storen van hen door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het Rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Wij bidden de Heere om zijn zegen. Genadige en barmhartige God, we hebben al eens meer met elkaar nagedacht over het wondere feit dat het Koninkrijk der Hemelen een deur heeft. Een deur die voor mensen zoals ze van nature zijn weliswaar op slot zit, maar er zijn ook sleutels waar die deur mee geopend kan worden. We hebben uw naam er al eens eerder voor gedankt, Heere, dat u ons dat ook geopenbaard hebt in de Heilige Schrift. Want het zou ook zo hebben kunnen zijn dat het Koninkrijk der Hemelen niet eens meer een deur had. En zo er wel een deur in dat Koninkrijk zat, dat die deur permanent op slot zou zijn. En voor niemand van ons ooit zou opengaan. Maar het heeft u behaagd om ons te vertellen niet alleen maar dat er een deur is, maar ook dat die open kan. Ja, zeker ook dat die dicht kan. En dat die ook dicht gaat. Maar dat is niet het eerste. Wat u ons wilt bekendmaken vooral is, Heere, dat die deur open gaat. En dat mensen binnengelaten mogen worden. Om deel te ontvangen aan al de rijkdommen en de schatten en de genadegaven van dat koninkrijk. En van de zegeningen van het zijn onder de scepter van de koning van dat rijk. Heere, dat evangelie mag ons worden verkondigd. Dat evangelie mag ons ook op deze dag weer worden verkondigd. Dat evangelie, dat geeft u ons ook in dit nieuwe jaar weer mee. Mogen het tot zegen worden gesteld in ons leven. En nu zijn we vanavond bij elkaar gekomen nog eens een keer over dat thema van de deur van het koninkrijk en de sleutels van het koninkrijk na te denken. En nu vanuit die hele andere invalshoek, die ook in het woord van u, Heere, is geopenbaard. En waar we ook aan gebonden zijn. En waar we inderdaad met elkaar ook bij stil hebben te staan. Een uitermate ernstige zaak. Want nu worden we er ook mee geconfronteerd dat die deur op slot kan gaan weer. Al is die open geweest, maar dat die dan toch weer toegesloten kan worden. En dat mensen er ook buiten gezet worden. Dat was met de prediking ook al zo. Voor een ieder die het woord hoort, maar het niet gelooft en het niet gehoorzaamt, die bleef ook buiten staan en die werd ook buiten gesloten. Maar als het over de christelijke ban gaat, dan wordt dat nog eens een keer nadrukkelijker geformuleerd, Heere. En zo zegt uw woord het ook. En daarom, Heere, als we met deze ernstige materie vanavond worden geconfronteerd, geef ons dan ook een hart dat naar deze dingen luistert. En dat er ook iets van gevoelt. Dat als het gaat om de uitsluiting van mensen die een onchristelijke leer aanhangen of een onchristelijke levenswandel aanhangen, en beoefenen. Dat er dan tegelijkertijd ook nog een ander stuk censuur wordt uitgeoefend. Dat u dat namelijk over ons alle leven doet. Want al worden we er dan voor bewaard om openlijk te zondigen. En om openlijk van de weg van uw woord af te wijken. En om openlijk een ketterse leer aan te hangen en te verspreiden. Al worden we er in uw langmoedigheid en in uw goedheid voor bewaard om uit te breken in zonde. We moeten het toch ook door de Heilige Geest gewaar worden en het ook leren toestemmen en belijden. Dat wij niettemin, al zijn we nog zulke fatsoenlijke mensen, God op het hoogst misdaan hebben. En dat wij, ook al is het naar het uiterlijke niet te zien, toch van het heilspoor afgegaan zijn. En dat we er inderdaad recht op hebben dat u ons censureert. Heren, wij vragen van u dat ge ons bij de overdenking van deze dingen door uw Heilige Geest ook wilt leiden. En zo wilt leiden dat we op de plaats komen waar een zondaar in zijn boetvaardigheid om genade leert vragen. En waar hij in de armoede, in de volstrekte armoede van zijn leven, al zijn gerechtigheden kwijtraakt. Om het nou te zoeken voor het eerst en bij vernieuwing bij de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Want dan wordt ons ook in de materie van vanavond de weg der ontkoming gewezen. Dan wordt ons ook op de weg van de bekering gewezen. Heren, en die staat gelukkig toch nog open. Zelfs voor de grootste der zondaren. En dan is niemand te ver gegaan. En dan heeft niemand te lang misdaan. Maar dan is er vooravond nog de mogelijkheid om terug te keren tot u. En dan zegt u het zelf, bekeert u. Waarom zoudt ge sterven? Heren, laat dat woord ook heilig geheiligd worden aan onze harten. En laten we zo vanavond ook iets mogen gevoelen van die deuren, van die sleutels en van de macht die aan die sleutels is verbonden. En van de ernst, wat het betekent om voor een gesloten deur te staan. Maar ook de ernst van wat het betekent om die deur toch te zien opengaan. En tot onze verwondering dat we binnengelaten mogen worden. Heren, laat uw geest ons leiden in de overdenking van deze dingen. Wees zelf in ons midden. En wilt ge zelf het woord zo bedienen, Heren, dat het niet alleen maar tot onze oren komt, maar ook door mag dringen tot in onze harten. En dat het daar een kracht tot zaligheid zal blijken te zijn. We vragen u, Heren, wil dan alles uit ons midden weren wat de loop van uw woord zou kunnen tegenstaan, wat schade zou kunnen veroorzaken. En mag het de duivel niet gelukken om vanavond uw woord te binden of ons te verblinden. En mogen we door dat werk van de Heilige Geest zo onder beslag van het woord komen en blijven, Heren, dat wij ervaren mogen dat het goed is in uw huis, wat voor boodschap u ons ook laat verkondigen. En zo bidden wij, Heren, voor uw zegen, om uw zegen voor ons hier en ook voor alle die met ons meeluisteren. We denken ook nu weer aan onze zieken, aan onze bejaarden, aan mensen die wettig verhinderd zijn. En laten we u ook mogen bidden voor hen die onwettig afwezig zijn, die geen enkele reden, geen enkele acceptabele reden kunnen opnoemen om afwezig te zijn en niet meer onder het woord te willen opgaan, maar die daar nu eenmaal voor gekozen hebben, eigenlijk alleen maar omdat ze de waarde er niet van zien en omdat ze in hun blindheid menen dat een andere levensvulling net zo goed en zo niet beter is. Heren, laat hen zien dat deze weg geen zegen kan brengen. En dat ze op deze weg geen zegen kunnen verwachten. En dat u hun schepper bent. En dat u toch ook uw claim op hen legt. En dat u ook van hen verwacht Zeker als ze een gedoopt voorhoofd hebben. Dat ze in uw wegen zullen gaan. Zij staan ook onder die vermaning en die verplichting van een nieuwe gehoorzaamheid. Laat dat eens een keer tot hen doordringen, Heren. En laten ze de weg mogen vinden naar uw genadetroon en zo ook terug naar uw dienst. Wilt ge krachtig werken, Heren, in harten die nog gesloten zijn. Wilt ge ze inwinnen voor u en voor uw dienst. En zegen niet alleen uw woord hier, maar zegen het overal waar het verkondigd mag worden, Heren. Wat een voorrecht is het dat er nog vele, vele plaatsen zijn waar het evangelie mag worden uitgedragen. Mag het waar het dan ook gebeurt, geschieden in strikte gebondenheid aan uw eigen woord. En laat de boodschap helder mogen zijn. En laat het woord kracht mogen doen. Heere, breid uw koninkrijk dan uit. Niet alleen onder ons, niet alleen in ons land, maar ook daarbuiten. Op vele plaatsen waar de duisternis van het heidendom is, waar de duisternis van een andere godsdienst heerst. Want inderdaad, wat voor licht mensen ook ontsteken, wat voor godsdienstig licht er ook ontstoken is, het blijft er toch wel donker mee, Heren. En als het gaat om de vraag, hoe worden wij met God verzoend, dan geven die religies geen echt eerlijk antwoord. Ze weten het immers zelf niet. Willen we het echte antwoord ontvangen, dan moeten we zijn bij hem die gezegd heeft, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Heren, mogen velen van hem gaan horen. En mogen vele ogen ook voor hem opengaan. En mogen vele harten voor hem worden ingewonnen. Om door hem teruggebracht te worden tot de ware dienst aan de ware God. Breid uw koninkrijk dan uit, Heren, via het werk van zending en evangelisatie en evangelieverkondiging onder Israël. En mag het heil dat in Christus is, gezien en gekend en beleefd worden. Heren, doe verzoening over onze zonden en vergeef ons al onze ongerechtigheden en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 101e psalm de verzen 4 en 5 en 7 en 8. Het verkeerde hart in wie het mij ook mogen blijken. Vers 5, ik zal over hem die achterklapt mij belgen. Vers 7, maar elk die snoot door listige bedrijven. En 8, ik zal mijn wraak goddelozen iedere morgen gevoelen doen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de diaconie en in die extra collecte voor hulpverlening in Zuidoost-Azië. Thank you. Ik kan het me echt wel voorstellen als er in ons midden mensen zijn die zeggen, nou moet het nou vanavond ook nog een keer daarover gaan, over de christelijke ban, over de uitsluiting uit de christelijke gemeente, moet daar dan inderdaad ook een preek over gehouden worden. Niet zo'n aantrekkelijk onderwerp. Niet een onderwerp waar we nou inderdaad op zitten te wachten. Niet een onderwerp dat zo direct in onze belangstelling staat. Goed als je daar nou op een gemeenteavond of voor een ambtsdragersconferentie een keer een lezing over wil houden over de christelijke tucht. En hoe die daarin te werk moet gaan en hoe dat allemaal kerkordelijk geregeld is en hoe je daar de grondlijnen voor in de schrift kan vinden. Akkoord, voor ambtsdragers zal het zo af en toe best eens nuttig zijn om met deze dingen bezig te wezen. Maar moet de gemeente daar nu ook een hele kerkdienst mee over nadenken? En moeten we op deze manier vanavond het woord van God beluisteren? Ja, daar zou ik dit op kunnen zeggen. Onze catechisme stelt het aan de orde en het is gebruikelijk dat wij de orde van onze catechismes volgen. En het staat zelfs ook in mijn beroepsbrief dat geen enkel deel van de catechismes in de prediking aan de hand van dit leerboek mag worden overgeslagen. Nou, als je dat dan al eerlijk probeert te doen, de dingen niet overslaan, dan moet je ook niet twee minuten erover bezig zijn en het dan maar voor gezien houden, want dat is natuurlijk ook een bepaalde vorm van overslaan. Dan zal het inderdaad ook de nodige aandacht moeten hebben, dan zal het inderdaad aan de orde moeten komen. En eigenlijk is dat nog niet de voornaamste reden. Want de voornaamste reden ligt in het feit niet dat de catechismus dit aan de orde stelt, maar dat de Heere het in zijn woord aan de orde stelt. Weliswaar niet in die zin zoals onze kerkorde dat allemaal regelt in de artikelen 71 tot en met 77. En daar zal ik u nou niet mee gaan vermoeien uiteraard. Daar worden allerlei details, allerlei praktische regels gegeven van hoe dat dan allemaal te werk moet gaan met de eerste, de tweede stap en de derde stap. Maar goed, afgedacht nog van de manier van uitvoering, het woord van God stelt het alles wel degelijk aan de orde. Laat ik bewijzen wat ik zeg. Uiteindelijk mag u dat ook verwachten, dat als hier wat verkondigd wordt, dat dat volledig in overeenstemming met het woord van de Heere is. En dat we het ook echt in het woord van God terug kunnen vinden. Ik denk aan die bekende woorden uit Matteüs 18, waar soms te pas, maar ook wel eens te onpas naar verwezen wordt. Laat ik u een paar versen uit Matteüs 18 lezen. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt ge uw broeder gewonnen. Dus dat gaat over de vermaningen, over de tucht die er eigenlijk moet zijn tussen de gemeenteleden onderling. Er is nog helemaal geen sprake van een kerkraad of van een ambtsdrager. Hier gaat het over mensen die tegen elkaar gezondigd hebben. Mensen die tot dezelfde gemeente behoren, broeders van elkaar zijn en waar wat tussenin is gaan zitten. Waar onrecht is begaan, waar verkeerde dingen zijn gedaan, waar woorden zijn gesproken die niet gesproken hadden moeten worden, waar schade is toegebracht aan iemands goede naam bijvoorbeeld. Wel, als dat zo is, hou het dan binnen die kring waarin het plaatsgevonden heeft, zo zegt de Heer Jezus, bestraf hem tussen u en hem alleen en praat er verder niet over. En als dat resultaat mag hebben, als hij naar u hoort, als de vermaning, als de bestraffing inderdaad gezegend mag worden, dan hebt u uw broeder gewonnen. En dan is het ook helemaal niet meer nodig om er verder breed over uit te meten. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u. opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En dan komt er nog helemaal geen kerkenraad ter sprake en dan is er nog helemaal geen sprake van een ambtsdrager. Maar dan gaat het gewoon over twee of drie getuigen die je, omdat dat eerste bezoek mislukte en omdat degene tegen wie je wat had en die je meende te moeten bestraffen geen gehoor gegeven heeft, opdat er ook getuigen bij zijn als je hem nog eens een keer bezoekt en probeert tot inkeer te bewegen. Maar als hij dan nog geen gehoor geeft, zeg het dan aan de gemeente. En dat verstaan we in de zin, zeg het dan maar aan degene die door de gemeente daartoe gezet zijn. En die door de Heere daarvoor aangewezen zijn. Laat dan, maar dan pas, de zaak door de kerkenraad worden afgehandeld. En indien hij dan ook de gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als een heiden en de tollenaar. Beschouw hem dan maar als een afgesneden lid van de gemeente. Nou, dat is dan een heel duidelijk bewijs, dacht ik, dat de Heere in zijn woord over de tuchtoefening spreekt. En met name dat laatste gaat het over de afsnijding. Daar gaat het over het in de ban doen. Ik noem nog een paar andere plaatsen, heel kort, uit de brieven van de apostel Paulus, een aantal, uit 2 Thessalonicenzen, het laatste hoofdstuk, vers 14. Indien iemand ons woord, door deze brief geschreven, niet gehoorzaam is, tekent die. En vermengt u niet met hem, opdat hij beschaamd worde. Wat we zojuist lazen uit Titus 3, vers 10 en vers 11. Verwerp een ketterse mens na de eerste en tweede vermaning. Wel vermaningen dus, maar als die geen resultaat hebben, de eerste niet, de tweede al even min, verwerp hem dan, wetende dat de zodanige verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld. En nog even terug naar de eerste brief van de apostel aan de gemeente van Korinthe, waar het gaat over zondaars in de gemeente. De apostel heeft er in dat hoofdstuk uitvoeriger over gesproken, maar ik lees alleen het laatste stukje, het laatste zinnetje. Doet gij de boze uit uw lieden weg. Dus het leidt geen twijfel, de Heere geeft in zijn woord te kennen dat het zijn wil is dat ketterse mensen, dat ongelovige mensen, dat verkeerde mensen, dat mensen die in zonde, openlijk in zonde leven, die een onchristelijke leer aanhangen en drijven, dat die vermaand worden en vermaand worden en vermaand worden. En als het allemaal zonder vrucht blijft, dan moeten ze worden uitgesloten. Zo was het onder Israël. Zo oefende de Heere zelf tucht in de gemeente. Ik denk aan de geschiedenis van Achan in het 7e hoofdstuk van het boek Jozua. Jozua moest ook het boze, de overtreder, degene die zich vergrepen had aan het verbannene, die gezondigd had, die gestolen had, die gelogen had en al die zonden worden hem aangewreven. Jozua moest het boze uit het midden van Israël wegdoen. U zegt, maar er staan ook andere dingen in de Bijbel. Er staan ook dingen in de Bijbel die ons leren dat we lang van geduld moeten zijn. Dat we verdraagzaam moeten zijn. Dat we, en dan zeg ik het maar met een woord dat vandaag vleugeltjes gekregen heeft, dat we tolerant moeten zijn. Niet waar, dat zegt de Heere toch in zijn woord. Wie zijn wij trouwens om een ander te oordelen? En dan denkt u maar aan dat woord dat de Heere Jezus gesproken heeft in Matthäus 7, het eerste vers. Oordeelt niet. Opdat ge niet geoordeeld wordt. Wie zijn wij eigenlijk dat we een ander zouden kunnen oordelen? We kunnen over een ander wel onze mening hebben, maar is onze mening de juiste? Stel voor dat die ander gelijk heeft. We moeten toch wel erg voorzichtig zijn, of niet? Er zijn mensen die misschien wel eigenaardige ideeën erop nahouden. Maar betekent dat nou per se dat ze de Here niet kennen? Kan een mens dan niet dwalen? En moet je dan maar gelijk met christelijke ban komen, uitsluiten? Wat weten we van een anders hart? We kennen ons eigen hart niet eens. Laat staan dat we een oordeel kunnen vellen over het hart van een ander. En wat denkt u van die gelijkenis die door de Heere Jezus zelf verteld is? Ik denk aan de gelijkenis die we in Matthäus 13 vinden, waar de heiland verteld heeft over een boer die goed zaad in zijn akker gezaaid had. En dan heeft die boer een vijand en die komt 's nachts als die boer slaapt en als zijn knechten slapen. En die vijand die zaait opnieuw, die bezaait opnieuw die akkers, maar die bezaait er nou die akkers met onkruid. Met een soort onkruid dat op het eerste gezicht niet eens als onkruid herkenbaar is. Ja, dat zelfs nog heel veel lijkt op het goede zaad dat die boer erin gezaaid heeft. Maar op een gegeven ogenblik, na een week of wat, als het dan begint op te komen, dan kijken die knechten eens wat nauwkeuriger naar datgene dat er gezaaid is. En dan komen, roepen ze elkaar erbij en dan constateren ze dat er is iets mis. En ze gaan naar die boer toe en ze zeggen, u hebt ons toch goed zaad meegegeven? Ja, zeker, dat weet ik heel zeker, zegt die boer. Nou, komt u eens mee, komt u ook eens kijken. En waar heeft die akker dan dat verkeerde zaad vandaan? Zullen we het er maar uittrekken? Geen sprake van, zegt die boer. Want heb je dan niet door dat die worteltjes, die kleine worteltjes, die hebben zich met elkaar vermengd en die zijn met elkaar verstrengeld geraakt. En ga nou die plantjes, als je ze al kunt onderscheiden, die verkeerde plantjes er eens uittrekken, dan trek je de goede er tegelijkertijd ook mee uit. Laat het maar opgroeien. Laat het maar opgroeien. En dan selecteren we het wel, dan schiften we het wel als de oogsttijd aangebroken is. Zie je wel dat de Heere zelf zegt dat je moet het dan maar laten gaan zoals het gaat. Het is veel te riskant om uit te roeien datgene wat verkeerd is. Je zou de verkeerde kunnen veroordelen, de verkeerde kunnen uitsluiten. Of je zou de verkeerde kunnen laten staan en je zou op die manier goede grote schade aanrichten. Laat het maar staan totdat de Heere, die een onfeilbare kennis van elk mensenhart heeft en die de mens tot in zijn diepste bestaan doorziet, die de harten proeft en de nieren toetst, totdat de Heere zelf de scheiding gaat aanbrengen. En dat is dan een argument, zo zeggen sommigen, om toch maar uitermate voorzichtig te zijn met tuchtoefening in de kerk, want de Heere heeft zelf gezegd, laat het maar beide opgroeien tot de dag van de oogst. Dus liever geen kerkelijke tucht. Zeker, er zijn dingen die je verkeerd zijn, maar wij leven nu eenmaal in een bedeling waarin de dingen door elkaar heen liggen en blijf er maar met je vingers af. Ja, als het ene waar is, en die teksten die ik u noemde van Petrus en ook uit het onderwijs van Paulus en ook uit het onderwijs van de Heere Jezus, als de Heere inderdaad wil dat er in zijn kerk tucht geoefend wordt, dan moet je bij die gelijkenis misschien de vraag stellen of de Heere Jezus dat later dan gecorrigeerd heeft en of de Heere zijn eigen woord tegenspreekt. Zou u willen veronderstellen dat dat zo is? Eén ogenblik aangenomen dat dat zou kunnen, dat er in de Bijbel dingen staan die met elkaar in tegenspraak zijn. Wat zou de Bijbel dan voor u nog waard zijn? Had je er dan nog wat aan? Als je dat kon aantonen, echt kon aantonen, dat de Bijbel innerlijk met zichzelf in tegenspraak is, dat het hier zo staat en daar staat het precies tegenovergesteld. Wat heb je dan aan de Bijbel? Laten we hem dan maar dicht laten. Dan hoeven we er ook geen aandacht meer aan te schenken. Met nog veel meer consequenties dan, want dan hoeven we ook geen kerkdiensten meer te houden. En dan hoeven we geen catechisatie meer te geven. Dan hoef je je kinderen de Bijbelse geschiedenis ook niet meer te vertellen. En dan hoef je je kinderen ook niet meer vertrouwd te maken met adventsteksten om ze op het kerstfeest te laten opzeggen. Dat hoeft dan allemaal niet meer, want de Bijbel is toch onbetrouwbaar. En je kan denken dat je het ware hebt en dat je de rechte uitleg hebt en dat je het rechte inzicht hebt. Maar een ander komt je vertellen dat je het helemaal fout hebt en de verwarring is alleen maar grenzeloos. Nee, gelukkig hoeven we die vrees niet te hebben, gemeente, dat we met het woord van God bedrogen uitkomen. Laat ik dat mogen zeggen en laten we daar echt van overtuigd en doordrongen zijn. Al hebben we misschien wel eens een aanvechting op dat terrein. En al kan het wel eens lijken dat mensen die ons komen vertellen, ja, maar de Bijbel zegt dit en dan zegt de Bijbel een poosje later dat. Hoe kan dat nou allebei waar zijn? En dat we dan geen antwoord weten, met de mond vol tanden staan en misschien zelf ook wel eens aan het wankelen gebracht worden. En dat misschien dat zaad van de twijfel in ons leven gaat ontkiemen. Maar nogmaals, laten we er echt van overtuigd zijn dat het woord dat de Heere ons gegeven heeft niet een woord is dat zichzelf tegenspreekt, nooit en nergens. En als het zo lijkt, laten we dan maar heel ootmoedig en nederig van hart zijn en beginnen te zeggen en te denken, het zal wel aan ons liggen. Het zal wel aan de beperktheid van mijn inzicht liggen. En misschien is er wel een oplossing voor, al zie ik die niet. Maar misschien is er voor ons als mensen in onze redenering niet eens een oplossing voor. Maar de Heere weet het antwoord wel. Laten we daar bij dat eenvoudige, kinderlijke Bijbelgeloof alstublieft beginnen en verder gaan. En daar ook in eindigen. Wat God gezegd heeft, strijdt niet met wat God gezegd heeft. Ook die gelijkenis van dat zaad en dat onkruid strijdt niet met andere getuigenissen van de schrift. Weet u, de oplossing in dat geval is niet eens zo moeilijk. Misschien hebt u dat al eens zelf ontdekt, misschien hebt u dat al eens van een ander gehoord. Maar de oplossing is helemaal niet zo moeilijk, want de Heer Jezus heeft zelf gezegd dat die akker niet de kerk is, maar de wereld. En in de wereld moet het dan zomaar samen opgroeien, ja. Maar voor de kerk gelden daar die striktere regels. In de kerk verdraagt de Heere geen onkruid. In de kerk zal het onkruid wel degelijk moeten worden aangepakt. En dat woord dan oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Dat zou dus betekenen dat zelfs degenen die van de Heere geplaatst zijn om toezicht te houden op de gemeente, om die verantwoordelijke taak te moeten uitoefenen, om opzieners der gemeente te zijn, dat zou dan betekenen dat die mensen ook nog niet eens zichzelf een mening mogen vormen over wat er door anderen gezegd wordt, over wat door anderen gedaan wordt. Dan zou dus inderdaad het leven, de leer of het leven van de gemeente niet eens meer getoetst mogen worden aan de normen van het woord van God, die toch zo duidelijk zijn dat iedereen ze begrijpen kan. U begrijpt, dat kan natuurlijk niet. Oordeelt niet opdat ge niet geoordeeld wordt, betekent niet, blijf van ieders mening af. En laat iedereen in zijn waarde en laat iedereen maar denken en doen zoals hij of zij wil. Er is wel degelijk opzicht nodig. En dat is duidelijk in het woord van God ook. Christelijke tucht is dus vereist. Of het nou gaat over het leven, of dat het nou gaat over de leer, ze worden allebei in antwoord 85 genoemd. Je kunt een onchristelijke leer aanhangen. Je bent lid van de gemeente. Je hebt belijdenis gedaan in die gemeente. En op de een of andere manier, hoe dat gekomen is, dat laat ik maar even in het midden. Ben je van mening gaan verschillen en heb je de ideeën gekregen die helemaal niet stroken met wat je eigenlijk oorspronkelijk beleden hebt in dat plechtige moment van je openbare belijdenis. En de meningen die je nou gekregen hebt, langs welke weg dan ook, via welk kanaal dan ook, die hebben uiteindelijk de overhand gekregen. En je bent het niet meer eens met wat je toen beleden hebt en wat in de kerk beleden wordt. En dat ga je hier en daar en overal vertellen. Je kan dat natuurlijk toespitsen op allerlei concrete punten. Maar misschien is het niet eens nodig om dat te doen. En daar komt dan iemand achter die opzicht heeft. Of daar komt iemand achter die gewoon naast je woont of naast je in de kerkbank zit. Of die met jou op de mannenvereniging zit. Of op de vrouwenvereniging. En dan komt de vraag aan de orde, wat moet ik daaraan doen? Moeten we dat laten lopen? Nee. Meningen die met het woord van God in strijd zijn, meningen die tegen het woord van God ingaan, die mogen niet geventileerd worden. Daar hoort over gesproken te worden. En die onchristelijke, onbijbelse visies moeten worden gecorrigeerd. Zo bedoelt de Heer Jezus dat in dat stukje wat we lazen in Matteüs 18. En dan heb je als lid van de vrouwenvereniging of van de mannenvereniging of als gewoon kerkganger gewoon een plicht daarin. En als het over het leven gaat, de levenswandel, als die niet klopt met de normen die de Heer in zijn woord gegeven heeft. Als er duidelijk sprake is van zonden, afwijkingen van de wegen die de Heer gewezen heeft. Dezelfde procedure. Dat moet ook niet door blijven gaan. Daar moet ook tegen gewaarschuwd worden. Waarom? Om twee redenen. Om drie redenen. Laat ik de eerste reden deze noemen. Die persoon die van de waarheid afwijkt. Die in zijn levensgedrag een gedrag vertoont dat strijdt met het woord van God. Die zichzelf veroordeelt om in bepaalde zonden te leven of bepaalde zondige praktijken in zijn leven toe te staan. Die persoon heeft zich door dat gedrag en door die opvattingen op een weg begeven die als het niet verandert hem straks in het eeuwig verderf doet belanden. En uit bewogenheid met zijn eeuwig lot zouden we zo iemand toch terug moeten roepen. Met het oog op God is het ook absoluut nodig. Want het gaat om de gemeente, het gaat om... En dat is anders dan in die gelijkenis zoals we zagen, want daar is de akker de wereld. Maar het gaat hier om de gemeente, de christelijke gemeente. Waar de Heere gediend wil worden. En waar de normen van de Heere tot normen verheven dienen te zijn. En waar het leven en de leer overeenkomstig dat woord van God dienen te zijn en te blijven. Want anders is het tot een oneer voor de Heere. Een gemeente die tolereert dat er allerlei wind van leer binnen haar muren verkondigd wordt. En dat er allerlei praktijken ongestraft en onvermaand mogen worden beoefend en beleefd. Zo'n gemeente is de naam van een gemeente niet meer waard. Want die behoort haar God niet meer toe. Die gemeente is ook ongehoorzaam aan haar koning. En dat is dan de derde reden. Het boek Prediker vertelt ons dat één dode vlieg de zalf van de apotheker doet stinken en opzwellen. Daar heb je geen heel leger dode vliegen voor nodig. Eén is genoeg om heel die zalf te verknoeien. En die apotheker heeft er voor niks een tijd lang aan gewerkt om die zalf tot stand te brengen. Die zalf die goed en nuttig zou kunnen zijn, op de juiste manier toegepast, maar er deugt niks meer van. Door die ene dode vlieg, die ene Achan, stortte heel Israël in het verderf. Die ene Achan was er de oorzaak van dat er 36 sneuvelden. En dat de Heere niet meer meeging. En dat de Heere zijn handen van dat volk aftrok. Want het is niet onverschillig wat er in een gemeente gebeurt. Het is niet onverschillig wat er in u en mijn lichaam gebeurt, gemeente. Als daar ergens een tumor aan het werk is, dan moet je toch proberen er op tijd bij te zijn om die tumor, dat zieke punt in je lichaam, eruit te verwijderen. Om je hele lichaam te redden. Dan laat je dat toch zijn werk niet doen totdat het te laat is, als je tenminste op tijd signalen krijgt. En als je op tijd middelen en maatregelen kunt nemen. En zo is het nou in de christelijke gemeente ook, gemeente. Vanwege de heiligheid van Gods huis. En vanwege het welzijn van degene die tot de gemeente behoren. Dient een ketterse mens verworpen te worden. Dient iemand die niet voor rede vatbaar is en zich niet terug laat roepen in de rechte paden tot de gehoorzaamheid aan de wil en aan het woord van de Heere te worden uitgebannen. Desnoods met de uiterste maatregelen. En dan niet om er maar van af te zijn. Want dat zou in strijd zijn met het eerste punt wat ik u noemde, waar het over de bewogenheid ging. Dan is ten diepste ook de tuchtoefening, als die recht voor Gods aangezicht beoefend wordt, een middel om genezing te bewerken. Om zo iemand van de dwaling van zijn weg terug te brengen. Als vermaningen niet helpen, dan moet je soms krassere maatregelen nemen. Als een vermanend woord van een vader in een gezin of van een moeder in een gezin soms niet helpt. En als een opgeheven vinger niet helpt en als dat niet meer genoeg is, dan moeten er soms drastischer maatregelen genomen worden. Dan moet er soms echt getuchtigd worden. Dan moet bepaalde dingen aan een kind worden onthouden of ontzegd bijvoorbeeld. Niet omdat je dat kind in één keer begint te haten. Niet omdat je van dat kind af wil zijn. Niet omdat je eigenlijk, ja, je kunt het niet doen natuurlijk. Niet omdat je dat kind eigenlijk de deur uit zou willen zetten. Maar om het op zijn plek te brengen. Om het tot inzicht te brengen. Zo ben ik verkeerd bezig. Dat is slecht wat ik doe. Om hem zo inderdaad in het gareel te krijgen. En dat is wat de Heere bedoelt. Ook als hij die weg tekent, vermanen, neem er nog een paar mee en ga hem nog eens een keer vermanen. En als dat ook niet lukt, zeg het dan de gemeente en laten die ouderlingen er dan eens op afgaan om opnieuw te vermanen, om zo iemand te winnen, terug te winnen. Niet in één keer met de botte bijl erop inhakken. Niet in één keer zeggen, nou is het klaar, weg ermee, jij hoort er niet meer bij. Genezend, behoudend, bekerend werken. U zegt, dat gebeurt niet zo vaak. Nee, dat gebeurt niet zo vaak. En ik denk dat dat gebeurt om twee redenen. Ik denk dat als het al zou moeten gebeuren en als het al eens een keer zover is, dat dan in een weg van een aantal vermaningen... Het besluit genomen is om inderdaad drastischer op te treden, dan gebeurt het nogal eens een keer dat zo iemand dan zegt, ja, maar dat hoef je niet te doen hoor, mij onder censuur te zetten, ik ga zelf wel weg. Nou, en dan ben je klaar. Maar om eerlijk te zijn, want dat is niet het hele verhaal, om eerlijk te zijn, we moeten ook zeggen dat we op dat punt als kerken vaak wel erg traag geweest zijn. Het is ook niet zo'n plezierig werk om naar iemands huis te gaan en aan te bellen en de boodschap te gaan brengen. Ik moet je vertellen dat de kerkraad heeft besloten dat je nu onder censuur staat. Want we hebben hier al meer op de stoep gestaan en we hebben al meer gesproken en we hebben al meer gezegd dat het zo niet mag voor Gods aangezicht. Het is geen plezierig werk om zo te werk te gaan. En we schuwen het een beetje. En daarom gebeurt het niet genoeg, laat ik het zomaar zeggen. En daarom heeft een kerk ook zich altijd af te vragen, zijn wij niet nalatig? Zijn wij niet nalatig in dat, op dat gebied? Dient er niet meer ernst gemaakt te worden met de heiligheid van Gods huis? Ik bedoel niet dat we nou maar in één keer op alle slakken zout moeten gaan leggen. En dat we nou maar bij de geringste afwijking of vermeende afwijking tegelijk allerlei krasse maatregelen moeten gaan nemen. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar daar waar het openlijk en waar het onmiskenbaar is, dat het van de Here en van de wegen des Heren afwijkt, en waar allerlei vermaningen al geen resultaat hebben gehad, dat er dan toch inderdaad naar het woord van God gehandeld dient te worden. Dat de sleutel gebruikt wordt. En dat de sleutel gebruikt wordt voor het oog van degene over wie het gaat. En dat je zegt, zie je het, hier is de sleutel die we nu gaan toepassen. En de deur van het koninkrijk gaat voor jou dicht. Je staat er buiten. Als een heiden. En als een tollenaar. Omdat hij dan echt is zou schrikken. Sta ik er echt buiten? En opdat die schrik hem zou bewegen tot het geloof, begrijpt u? Want het blijft waar wat de 93ste psalm zegt. De heiligheid is uw huizen sierlijk, o Heere, tot in lange dagen. En we geloven in de heilige algemene christelijke kerk die de Heere zich verkiest en vergadert. Maar u zegt, wie zijn wij dan? Ja, het is goed om die vraag te stellen, gemeente. Het is goed de vraag om naar alles wat ik. Het is goed om deze vraag naar alles wat ik gezegd heb eerlijk te stellen. Wie zijn wij dan als we dat zouden moeten doen? Moet ik een ander gaan vermanen? Moet u, uw buurman in uw kerkbank gaan vermanen? Moet u er wat van zeggen? Sommige mensen hebben er geen moeite mee om er wat van te zeggen. Die doen het zelfs graag. Die doen het uit de hoogte. Die doen het in de geest van ik ben heiliger dan jij. Maar dat is natuurlijk ook de bedoeling niet. Dat hoef ik niet te bewijzen, dacht ik. Zo doet de Heer Jezus het ook niet. En zo deed Jozua het ook niet in het geval van Achan. En zo hoort het ook niet te gebeuren. Om een ander te veroordelen. Dan ben je in strijd met dat woord van de Heere Jezus. Oordeelt niet opdat je niet geoordeeld wordt. Mens, bedenk wie je zelf bent. Bedenk wie je zelf bent. En dan is het, zo zei ik, wel goed om de vraag te stellen, maar wie zijn wij dan? En als je dat eerlijk onder ogen ziet, gemeente, dan kan tuchtoefening nooit anders gebeuren dan bevend. En vermaningen van een ander kunnen nooit anders toegediend worden dan bevend. Want wie ben ik om er wat van te zeggen? En wat weet God van mijn hart? Wat een ander niet weet en wat ik voor een ander verbergen kan. Maar heb ik wel het recht om over een ander te spreken en tegen een ander te zeggen, je gaat op een verkeerde weg? Hoor ik dat God ook in mijn eigen binnenste niet zeggen, zo menigmaal? Ja, wie ben ik om te vermanen, om een ander te censureren, om van een ander te zeggen, je hoort er niet bij en die kent er niks van enzovoort. Je kunt er bevreesd voor zijn en je kunt er misschien op goede Bijbelse gronden nog bevreesd voor zijn. Maar dan nog past ons de nodige ootmoed en de nodige voorzichtigheid en de nodige bewogenheid. Ook als we bij andere dingen menen het aan te treffen en misschien wel terecht menen aan te treffen die niet stroken met de normen van een waarlijk bijbels-christelijk leven. En dat geldt voor officiële ambtelijke vermaningen, maar dat geldt ook voor de vermaningen die we verplicht zijn tegenover elkaar uit te spreken. Laten we het alstublieft in de geest van ootmoed en van zachtmoedigheid doen. Waarom? Ach, omdat God ons allemaal censureert, gemeente. Omdat God ons allemaal in de ban gedaan heeft. En dat is niet ongedaan gemaakt door een fatsoenlijk leven en door een leven dat een beetje stipt is en door een kerklidmaatschap enzovoort. God spreekt over ons allemaal het oordeel uit. En we staan allemaal schuldig. En we verdienen allemaal de toorn van God. O, goed. En laten we er dankbaar voor zijn, want het is geen eens prestatie. Het is geen eens onze eigen verdienste. Als de Heere ons gespaard heeft voor openlijke zonde. Als de Heere ons in ons geweten niet eens toegestaan heeft om openlijk van de weg af te gaan. Als de Heere er ons voor bewaard heeft om allerlei vreemde en onbijbelse leringen aan te hangen en te verkondigen. Dat is ook nog maar alleen de sparende goedheid van de Heere. Dat is alleen nog maar zijn algemene genade waar we in delen. Hij heeft nog een omtuining om ons heen gemaakt. Hij bewaart er ons nog voor om eruit te breken. Anderen breken er wel uit. Maar de Heere staat het ons niet toe. Ons geweten staat het ons niet toe. De sociale controle staat het ons niet toe. En dus blijven we netjes in de perken. Maar dat is voor de Heere niet genoeg. En hij kijkt dwars door al die camouflage en die buitenkant heen. En hij heeft al lang ons hart gezien. En we kunnen zijn oordeel niet ontsnappen door deugdzaamheid en door braafheid, vergis u niet. God weet heel precies wat er leeft in het diepst van ons hart. Al die verborgen afwijkingen kent hij ook. Wat er tot in je gedachtenleven zich afspeelt. Wat er in je droomleven soms naar boven komt. En daar zit soms ook vuil tussen, of niet? De Heere weet dat. Een ander weet het niet, hoeft het ook niet te weten. Hoef je ook niet uit te dragen. Maar wees wel in alle ootmoedigheid voor Gods aangezicht. Je bewust dat er voor de Heere niks verborgen is. Kent u die uitdrukking die Johannes gebruikt als hij hem beschrijft zoals hij aan hem verschenen is in het eerste hoofdstuk van de Openbaring? Hij heeft het over de heerlijkheid en de majesteit van die verrezen Christus die zich aan Johannes openbaart. En Johannes is zo ontzaggelijk onder de indruk van dat gezicht dat hij ziet. En dan heeft hij onder andere ook ontdekt dat de ogen van die Christus zijn als een vlamvuur. Moet je eens indenken. Hoe Johannes dat gezien heeft, hoe we ons dat hebben voor te stellen, ik zou het niet weten. Ik zou ook niet weten hoe een schilder dat zou kunnen uitschilderen. Maar zo beschrijft Johannes het. En andere woorden weet hij er niet voor, maar dat moet toch wel bijzonder indrukwekkend geweest zijn. Daar staat een verschijning voor hem. En hij kijkt hem in het gelaat. En hij ziet ogen als een vlamvuur. En daar staat Johannes al voor. En hij beseft dat die ogen zien dwars door me heen. Met nog veel meer precisie dan welk röntgenapparaat ook. En welke scanner in een ziekenhuis ook. Met veel meer precisie weet hij wie ik ben. Tot in mijn diepste diepten van hart en gedachten leven. Ik sta naakt, echt helemaal naakt en geopend voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. En toen had Adam nog de gedachte dat hij vijgenboombladeren kon vlechten en daarmee zijn naaktheid kon bedekken. Maar als Gods ogen echt op je gericht zijn en je krijgt er wetenschap van, dan helpen geen vijgenboombladeren meer, dan helpt er niks meer, gemeente. Ook je religieuze camouflage niet. Ook je eigen gerechtigheid niet. Dan zak je door alles heen en dan wordt alles van je afgerukt. En dan wordt alles wat je dacht te hebben en dacht te bezitten niks anders dan een wegwerpelijk kleed, een fotje lompen. En waar dan heen? Voel je, dan sta je onder censuur. Onder Gods censuur. En daar zitten geen fouten in. De Heere maakt geen vergissingen. Dan sta je schuldig van boven tot beneden, van hoofd tot voetzool. En dan ga je ook iets beseffen van de rechtmatigheid, van de toorn, van die God tegen wie je gezondigd hebt. En daarom vinden we in het woord van God zoveel ernstige vermaningen en zoveel waarschuwingen, gemeente. Zeker, ik doe niks af van wat ik gezegd heb en van de plichten die er zijn in de christelijke gemeente, maar nou even deze kant van de zaak. En laten we dat allemaal ons maar laten zeggen, opdat we ook zullen verstaan waarom de Heere in zijn woord zoveel waarschuwingen geeft. Omdat hij weet van hoeveel kanten wij door allerlei gevaren worden bedreigd. En daarom, hij heeft het nodig geoordeeld dat wij zo vaak moeten worden herinnerd aan de noodzakelijkheid van waarachtige bekering. Niet alleen hoeren en tollenaars moeten door de weg van de bekering binnengaan, maar ook farizeeërs en sadduceeërs en elk mens. Ook nette, uitermate nette, fatsoenlijke verbondskinderen hebben net zo goed de bekering nodig. Maak niet de fout die de Joden maakten. Maak niet de fout dat door te denken dat als je maar kerklid bent en je bij belijdenis gedaan en dat je gedoopt bent, dat je dan halverwege al bent. De Joden dachten dat de tollenaars, ja, die moeten tot bekering komen, dat is duidelijk. Maar die anderen, dat is niet zo hard nodig. Maar Jezus scheert ze allemaal over één kam. Omdat hij met goddelijke precisie weet wat in de mens is. En in Gods ogen is iedereen gecensureerd. En er is nog nooit een mens gered, of hij heeft dat ook eerlijk voor Gods aangezicht leren erkennen. En er is geen mens gered of die heeft er toch in meerdere of mindere mate ooit wel eens wat van gevoeld dat hij van nature onder het oordeel ligt en dat hij er buiten staat. En er is nog nooit een mens echt gered of die heeft toch wel eens geschreid over het feit dat er een breuk ligt tussen God en zijn ziel. En er is geen mens gered, ooit eerlijk gered of die ooit echt wel eens voor God gebukt en gezegd, o God, wees mij de zondaar genadig. Daar zorgt Gods geest voor. Want je laat het weten dat je onder censuur staat. En dat is maar niet iets voor een keertje in je leven. Dat is iets wat nogal eens een keer meer moet gebeuren. Dat zie je bijvoorbeeld bij David. Laat ik daar dan mee eindigen. Ongetwijfeld, David, een gekende des Heren. David, een kind van God. David, een schaap van de herder. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Nee, en dat zou ook nooit gebeurd zijn. Als David maar volhard had om de herder na te volgen. En als hij maar altijd bij de herder gebleven was. En als hij altijd maar bij die stok en die staf die vertroosting gaven gebleven was. Dan zou het met David allemaal nogal meegevallen zijn. Maar nou heeft hij van die tijden gekend dat hij wegliep. En de herder geeft hem een poosje de ruimte ook om weg te lopen. Omdat de herder in zijn wijsheid wel weet wat hem dan overkomen zal. En dan zal hij door schade en schande wijs moeten worden. En toen liep hij weg. En toen hij liep nog een heel eind weg ook. En nochtans, maar dat wist dat schaap niet en daar had dat schaap op dat moment ook helemaal geen gedachte over en geen belang bij. Nochtans heeft de herder hem geen moment uit het oog verloren. En toen dat schaap een heel eind weer de herder gedaan was, toen ging het allerlei dingen doen die erbij horen als je bij de herder wegloopt. En als je dan ruimte gaat geven aan datgene wat er in je vernieuwde bestaan toch aan zondigheid en verdorvenheid is overgebleven. En als je als dat schaap dan ruimte gaat geven aan het inwonend en inklevend verderf, dan schuift hij de wet des Heren opzij. En dan leeft hij openlijk in zonde van echtbreuk en in zonde van doodslag. Omdat hij begonnen is openlijk te leven in zonde tegen het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. En toen was schaap verloren natuurlijk. Ja, natuurlijk is dat schaap dan verloren. Want wetsovertreders die staan er buiten, nietwaar? En die horen er ook buiten en de deur gaat op slot. En de Heere doet de deur ook op slot en die zegt tegen David, en nou is het gebeurd. Gij zijt die man. En dan komt Nathan met de sleutels van het koninkrijk der hemelen. En Nathan doet voor de ogen van David de deur van het koninkrijk op slot. En David staat er buiten, want hij is net als een hoer, net als een heiden, net als een tollenaar. Hij heeft het verzondigd bij God. Hij verliest Gods gunst. De Heilige Geest wijkt van hem. Hij is in duister. En hij heeft het een poosje volgehouden in dat donker. Ja, toch al. Maar is er dan voor zo'n gecensureerde zondaar toch nog behoud? Is dat het laatste woord van de Heer? Er staat in het eind van zondag 31 van onze catechismus dat er nog een mogelijkheid is om terug te keren. Als zij waarachtige betering beloven en bewijzen. En dat heeft God gezien. Want toen kwam David op zijn plek, toen hij de consequenties zag en toen hij ging inzien wat de resultaten van zijn zonde was, toen heeft hij voor God het verloren en toen lag hij voor God op de knieën. Hoor hoe een boeteling pleit. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Verlos mij van bloedschulden. Enfin, u kent die 51ste psalm wel. Dat hartelijke smeken, het roepen uit de diepte. En wat is het resultaat als de Heere zo'n gecensureerde zondaar op deze wijze hoort smeken? Dit, dat de deur toch weer open gaat. Waarom? Om geen andere reden dan dat er bij de Heere veel vergeving is. Daar heeft de Heere op aangewerkt. Daartoe stuurde de Heere Nathan. Daartoe maakte het de Heere in Davids leven zo onmogelijk. Daarom drukte die hand des Heeren zo zwaar op hem. Daarom veranderde zijn sap in zomerdroogte. Daarom brulde hij de ganse dag. God liet hem helemaal vastlopen, want David, je moet op dat plekje komen. En als je daar komt, en dan mag hij het ervaren, dat de Heere hem dan toch weer meerekent. Gemeente, daar heb je het nou. Als een illustratie van een van de vele voorbeelden in de schrift. Dat is de weg om behouden te worden. Dat is de weg om toch nog weer, al ben je gecensureerd, al was het alleen maar door God voor zijn heilige ogen, door die ogen als een vlamvuur die door je heen keken. En als je het alleen maar zo, terwijl je in allerlei andere opzichten een heel fatsoenlijk christelijk mens bent, als je het zo beleefd hebt, dan is er maar één weg, maar één mogelijkheid, maar één woord dat de Heere dan voor jou heeft. Bekeert u. En in die weg komt ook dat andere woord. Want bij de Heere is veel vergeving. Denk maar aan dat woord in het midden van Jesaja 55. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En of dat nou een bekeerde goddeloze of een onbekeerde goddeloze is, begrijpt u wat ik bedoel? Of dat dan nou iemand is die weer opnieuw afgevallen is van de Heer en op het pad van het kwaad is terechtgekomen, terwijl hij toch in zijn leven de Heer al eerder heeft leren kennen. Of dat dat nou iemand is die nog nooit echt in oprechtheid naar de Heer gevraagd heeft. De goddeloze, zegt God, verlaten zijn weg. En de ongerechtige man verlaten zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heer. Is dat te vergeefs? Nee, zo zal hij zich over hem ontfermen. En tot onze God. Maar we hebben zo lang gezondigd. Ja, zegt de Heer, dat weet ik. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Dat is de weg die we gaan moeten, gemeente. Voor het eerst en opnieuw. Amen. Psalm 51 en daarvan het vierde vers. Wij samen danken. Heere, zo staan we vanavond voor u. Of zitten we vanavond voor u als mensen die het verdiend hebben om gecensureerd te worden. Om voor een gesloten deur te staan. En de sleutels in het slot te horen knarsen. Als die sloten definitief op slot gaan. Dat hebben we verdiend. Laten we het u eerlijk belijden. En laten we het niet alleen maar de eerste keer belijden, maar keer op keer. Want ook na ontvangen genade zijn er afwijkingen, afmakingen. Zijn er dingen die niet deugen, is er ongerechtigheid. En dat veroordeelt ons, Heere, dat sluit ons buiten. Maar nu hebt u daarmee niet het laatste woord gesproken. En zelfs een gesloten deur kan nog opengaan. En het is u wel behagelijk, Heere, om die deur toch nog open te doen. En u doet hem open. Elke keer als er een mens voor het eerst of bij vernieuwing in de weg van de ware verootmoediging en boetvaardigheid zijn zonde voor u leert belijden. En in de weg van bekering tot u vlucht. U laat u niet onbetuigd, Heere. Het staat er niet voor niks. Dat gij vergeeft menigvuldiglijk. Het staat er niet voor niets dat u gaarne vergeeft. Het staat er niet voor niets dat bij u milde handen en vriendelijke ogen zijn. En u hebt het toch gezegd, Heere, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? En u hebt het toch gezegd. En we mogen het toch weten uit uw eigen onfeilbare woord, dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En zo staat het er zo vaak en zo staat het er in allerlei woorden en in allerlei zinnen in de Bijbel. En het komt allemaal op die ene boodschap neer. Heere, gij zoekt het behoud van zondaren. En daarom kan die gesloten deur nog open. En daarom worden mensen die buiten staan toch nog binnengelaten. En daarom is er toch nog heil te verwachten. We bidden van u, Heere, geef dat we de ware boetvaardigheid mogen kennen. Dat we de ware bekering mogen beoefenen. En dat we op de rechte wijze ons tot u, de Heere, begeven. En zo vrede vinden in het bloed van Christus. En dat zo uw tucht in ons leven echt genezend mag werken. En als we dan vanavond geconfronteerd zijn met de christelijke tuchtoefening in het midden der gemeente, Heere, wij bidden van u dat u uw kerk daarin getrouw wilt maken. En dat geldt van elk lid. Dat geldt niet alleen van degenen die tot opzieners gesteld zijn, maar dat geldt van elk lid. Heere, laten we op elkaar toezicht houden. En laten we elkaar aansporen. En elkaar vermanen als nodig is. En elkaar tot de orde roepen en elkaar de weg wijzen en elkaar tot een hand en een voet zijn. Om zo ook te beleven dat heiligheid uw huis sierlijk is. Heere, schenk ons uw genade. En wees u met ons in de week die wij ingingen, die voor vele mensen weer een gewone, normale werkweek zal zijn. Zegen ons ook in onze dagelijkse arbeid. En neem ons allen voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Psalm 17, het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar. Thank you. Gemeente, gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.